Lucas hoofdstuk 8 inderdaad. Zijn wij gebleven. Vers 1 tot en met 3 lees ik eerst met jullie over de vrouwen die Jezus volgen. Lucas 8 vers 1. En het geschiedde daarna dat hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, predikende en verkondigende het evangelie van het koninkrijk Gods. En de 12 waren met hem. En sommige vrouwen die van boze geesten en krankheden genezen waren, namelijk Maria, genaamd Magdalena, van welke 7 demonen uitgegaan waren, en Johanna, de huisvrouw van Chuzas, de rentmeester van Herodes, en Susanna, en vele anderen die hem dienden van haar goederen. Eerst maar even tot zover, niet dat ik er al te veel over te zeggen heb. Want het is een, het zijn een paar versen. Er staat dan boven de vrouwen die Jezus volgen. En that's it. En de vraag, wat moet je in het grotere geheel hiermee? Het is moeilijk, vind ik moeilijk te beantwoorden. Er staat dat de Heer Jezus weer rondtrok. En wat wel leuk is en wat toch wel aardig is om je inderdaad te beseffen, is dat dat was wat de Heer Jezus deed. Namelijk, hij trok rond met zijn 12. Ik bedoel, toen hij begon op 30-jarige leeftijd ongeveer. Toen riep hij discipelen bij zich. De 12, die kennen wij dan. Hè? Hij riep hen en zegt: Petrus, kom, volg mij, laat je net achter. En ik zal je vissers van mensen maken. Dat. Oké, en hij trok dan rond met de 12. Maar hoe dat allemaal er precies uitzag en georganiseerd werd. Daar weten wij allemaal niet zoveel van. En door dit soort schriftgedeelten krijgen we daar soms een klein beetje een idee van. Namelijk dat hij rondtrok met de 12, want dat staat in vers 1. Van de ene stad en van de ene plek naar de andere plek. Predikende en verkondigende het evangelie van het koninkrijk Gods. En de 12 waren met hem. En daarna wordt er gesproken over een paar specifieke vrouwen. Maar aan het einde van vers 3 ook over vele anderen die hem dienden van haar goederen. Dat geldt niet alleen voor deze vrouwen die hier genoemd worden, maar ook voor die vele anderen natuurlijk. Hij trok rond niet alleen met de 12, maar ook... Nou ja, sowieso had hij meer discipelen. Dus daar staat er ook, hè, dat hij... Je hebt ook de 70. Mm-hmm. Of zelfs de 72.
Dat staat ook nog in Lucas.
Ja,
in Lucas 10.
Ja, klopt, ja. Ja, en die stuurt hij er 2 aan 2 op uit. Hè, waar die hovensgetuigen het gebruik aan overgehouden hebben. Dat je 2 aan 2 langs de deuren zou gaan. Ja, de 70, hè.
In Lucas
10. In Lucas 10, ja. Dat ze 2 aan 2 uitgezonden werden. En dat is wat de Heer Jezus... die ging zelf ook uit met de 12 en hij predikte. Maar daarbij waren dus ook een hele... bubs. Dat is geen zo goed woord. Een hele bubs.
Een
groep vrouwen. Maar daarbij waren dus ook vrouwen waren daarin vertegenwoordigd. En hier worden sommigen met name genoemd. Er wordt wel eens gedacht dat over de vrouwen in de Bijbel wat... denigrerend gesproken wordt, inderdaad. Ja, dat zal ongetwijfeld vast eens een keer, maar dat zal vast ook over mannen zo zijn. Als je daar een beetje de balans in zoekt, dan valt dat echt wel reuze mee.
Voor mij is het zelfs zo dat het ongekend is hoe belangrijk vrouwen in de evangelie worden gemaakt.
Ja.
Vergelijk met andere geschriften, zeg maar, uit die tijd.
Als je
vrouwen vaak gezien werden als een bezit. En, niet veel meer dan dat.
Ja.
En zo hier zijn vrouwen vaak nog de helden.
Ja.
Als je kijkt naar de mannen die Jezus allemaal verlaten. En,
klopt, ja. En ook inderdaad in die cultuur. was het toch wel aan deze vrouw toch een bijzondere belangrijke positie, wat niet helemaal normaal was in die dagen. Nou wil ik het verder niet al te veel hebben over de relatie tussen mannen en vrouwen, want er ja, moet je daar nou over zeggen, denk ik dan. Kan je heel veel over zeggen. Ik denk, je kan er heel veel over zeggen. En de vraag is of je er dan ook nog eens keer wat mee opschiet ook. Want dat is ook nog weer de vraag. Maar goed.
Heeft het ook niet te maken met het vrouwelijke deel van Jezus, namelijk de gemeente? Dus die vrouwen als type van de...
Dat zou je zo kunnen zien. Want zo wordt het inderdaad in... de Efezebrief natuurlijk sowieso genoemd, hè, dat de gemeente de vrouw is van Christus. En hij is degene die ons voedt en die ons onderwijst en die ons reinigt en heiligt. En deze vrouwen zouden daar inderdaad een uitdrukking aan kunnen geven. Het feit dat zij hem dienen. In plaats van dat ze zichzelf dienen. Als je dan wat wil zeggen over die situatie van mannen en vrouwen, dan kom je bijvoorbeeld al snel in 1 Korinthe hoofdstuk 10. Waar het gaat over die bedekking op het hoofd. Want dat is wel een dingetje, hè? Vrouwen en bedekking. Dat is zelfs, we zijn 2000 jaar verder en dat is nog steeds een issue. Ook in de politiek. Vrouwen met een hoofddeksel.
Ja,
die mogen niet, mogen niet bij de politie. Nee, mogen niet bij de politie.
Mag wel, mag met dat ding aan.
Maar dan moet die bedekking af. Ja, precies. Precies. Ja, ja. En daar kan je allemaal argumentatie voor bedenken. Maar het idee erachter, achter zoiets, is inderdaad: als jij een functie van een politieagent uitvoert, dan heb jij een bepaalde. Macht en gezag richting een ander. En dan moet jij niet gedekt zijn. Dan moet het hoofd niet bedekt zijn. Degene die daaronder staat, die kan het hoofd wel bedekt hebben. Want die heeft een macht op het hoofd, want die staat ergens onder. Ja. Dat is het idee van een hoofddeksel. Er zit wel een gedachte achter. En daarnaast zeg ik hoe je daar in de praktijk mee omgaat. Ja, dat is echt voor iedereen weer anders. Ook echt cultuurgebonden. Net als dat Paulus spreekt over mannen met lang haar. Dat het niet eervol is. En dan is de vraag van, maar hoe lang is lang? Mm-hmm. Dat is moeilijk.
Is dat over de rechters in Engeland? Die hebben vaak ook zo'n pruik op. Ja, steeds wel.
Ja. Als ik die zie, dan moet ik altijd aan Openbaring 1 denken. Als de Heer Jezus beschreven wordt eigenlijk als de koning en de rechter... hebben de haren als witte wol, staat er
dan. Ja, ook in Daniel. Sorry.
Gerechtigheid, hè?
Een wolf in de schaapskleding? Oh,
nee. De wit van de rechtvaardigheid.
Ja. Zal dat daarom ook, althans, ik weet niet wat...
Dat denk ik.
Bruikentijd, dat is stap nog af van de renaissance, volgens mij.
Ja, daar zeg ik.
Ja, dus dat heb je het over 1700, als het niet is. Rond die tijd.
Plus of min een paar honderd jaar.
Ja, wat was het toen?
Nou, dat kwam, volgens mij kwam het vanuit... Frankrijk,
ja, wat kwam daaruit?
De pruiken.
Ja, die hebben ze ook allemaal. Maar dat was niet allemaal, tenminste, ook niet allemaal fris, want die hebben ook allemaal luizen en dat soort dingen.
Ja, maar
dat was dan meer pruiken... van kijk eens hoe mooi het is. Ja. Maar ondertussen is het wel status.
Ja, en hoe mooier de pruik, hoe hoger het aanzien. En in Engeland heb je die House of Lords en die hebben dat, hanteren dat nog steeds. Ja, okay. En dat is dus aanzien. Ja. Dus, en die hebben de meest... Lelijke
pruik,
maar dat is meest in aanzien.
Ja. Maar ja, er is altijd wat mee met bedekking en met pruiken. Dat is in het Jodendom, heb je het nog, hè? Was het niet zo dat orthodoxe Joden, als de vrouwen getrouwd zijn, dat ze dan helemaal kaal zijn, maar dat ze gewoon een pruik dragen? Ik weet niet meer, toen met die reis, toen ben ik...
Joodse vrouwen?
Ja, Joodse vrouwen.
Die zijn kaal?
Ja.
Om kapot geschoren?
Ja. Ja.
Vind ik
raar.
Ja.
Dat vertelde toen die gids. Toen reden wij door zo'n Joods-orthodoxe wijk in Jeruzalem. En toen zei hij, kijk nou naar die vrouwen. Hij zegt, die. Dus kijk naar dat kapsel, dat is allemaal niet echt. Dat zijn allemaal, die dragen pruiken. Maar ik weet niet meer precies waarom dat was en hoe dat was.
Okay. Ik weet wel dat in de Tweede Wereldoorlog vrouwen kaal geschoren werden.
Ja. Ja, dat haar hebben ze nog allemaal bewaard, hè? Ja. Dat hebben ze in
Auschwitz.
In Auschwitz.
Ja, volgens mij staat in Jesaja ook nog zoiets over haar afscheren. Wat weet ik niet meer. Of het ging over...
Nou, wel over de mannen, over het afscheren van de bakkenbaan en zo. En daarom hebben de Joden nog van die krulletjes en zo, dat soort dingen. Ja. Maar goed, over mannen en vrouwen gesproken. Daar is inderdaad een relatie tussen. En het idee dat de vrouw in het algemeen onder de man staat, zoals dat dan in de Bijbel genoemd wordt, dat lijkt mij een... natuurlijke aangelegenheid, alleen is altijd de vraag hoe daar in de praktijk invulling aan gegeven wordt, want vrouwen voelen zich dan direct nogal benadeeld. Dat was niet de bedoeling, want het is niet dat de een meer of minder in die zin is, maar over het algemeen is een man gemaakt voor andere dingen dan een vrouw. Er zit nou eenmaal verschil tussen.
Of een vrouw is ergens anders voor gemaakt als een man.
Ja, precies. Dat maakt het maar net hoe je het bekijkt.
Is ook niet een opsomming, moet je dat zeg maar zo lezen. En sommige vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren. En dan zeg maar de opsomming van Maria, Johanna. Mm-hmm. Het waren dus allemaal vrouwen van wie demonen waren.
Ja, het is een beetje een gekke zin, hè?
Genezen waren van ziekten,
ja.
Ik zo zeggen.
Ja, het is wel een beetje een gekke zin ook.
Dat is een type ook van de tienstammen.
Ja.
Wat bedoel je dan op de demonen of op die ziekten?
Nee, ze zijn genezen van de demonen. Mm-hmm. Ze zijn tot bekering gekomen, zeg maar. Mm-hmm. En
Ja, oké.
Dat is ook met die evangelie en zo. Hè. Je leest weliswaar de geschiedenissen, maar het zijn wel nieuwtestamentische boeken. Dus je moet ze lezen in het licht van het Nieuwe Testament. Mm-hmm. In feite zijn het profetieën over na de opstanding. Oude periode na de opstanding.
Mm-hmm. Maar deze zin, want dat is, ik vind het ook wel een beetje een gekke zin hoor. Hoe je hem moet lezen, vers 2. En sommige vrouwen die van boze geesten en krankheden genezen waren, namelijk Maria en Johanna, dus daar zijn ook boze geesten uitgegaan. En Susanna en vele anderen die hem dienden. Van haar goederen. Dan zou het toch in mijn beleving moeten staan. Die hem dienden van hun goederen.
Dat is wel gebruikelijk statenvertaling.
Ja?
Er staat ook bij mij staat dat die hem dienden uit hun eigen schouderbezittingen.
Ah, oké. Okay. Ja, nou ja, zo heb ik hem ook wel opgevat hoor. Dat het over al die vrouwen gaat die hier genoemd worden.
Maar je kan ook zeggen, die hem dienden van zijn goederen. Mannen die hem dienden van...
Nee, want het gaat over vrouwen.
Ja, nee, maar als het omdraait naar mannen, als je het kan vertalen, dan zou je door zijn kunnen veranderen. Als je door de mannen die dikkers van zijn goederen. En
anders... Nou, dat zou ik nog zeggen, van hun goederen. Ook, maar goed.
Van de man die hem diende van zijn goederen, dat is het enkelvoud man.
Maar bij jou staat er ook gewoon hun goederen. Nou, dat... Denk ik ook dat het zo is. Daarnaast. Nou ja, die vrouwen die dienden de Heer Jezus. En zij dienden die discipelen. Omdat nou eenmaal, als je zo rondreist, dan moet er. Je moet wel in leven blijven. Dus er moet eten en drinken en kleding en dat soort dingen. Er moet allemaal wel voor gezorgd worden. En in de Bijbel wordt dat toegeschreven over het algemeen. Als datgene wat een vrouw doet. Moet dat? Nee, dat moet niet. Maar, nou, over de grote lijn werkt het zo. Dan reageer je maar lekker zelf, Martin. Ja. En de mannen die repareren de keuken, zeg maar. Die hangen een koof op.
Die schilderen de kinderkamer.
Ja. Ja, zo werkt dat. Dat is de natuur, heet het dan. En soms zijn dingen wat tegen natuurlijk. Ja, so be it. Heb ik ook helemaal geen moeite mee. Want de uitzondering bevestigt de regel, denk ik dan altijd. Dus daarom zeg ik niet iets over iemands persoonlijks leven en relatie met zijn of haar partner, man of vrouw of collega's of wat dan ook. Helemaal niet. Maar de vrouwen die dienden hem... En over deze vrouwen valt ook wel iets te zeggen. Van Maria, dus Maria Magdalena. Maria die kwam dus uit Magdala, dat ligt in Galilea, in het noorden van Israël. Daar lag dat. En daarom heet zij zo, Maria Magdalena. Van welke 7 demonen uitgegaan waren. Die geschiedenis lezen wij nergens waar die geesten uitgedreven worden. Maar nou ja, het schijnt zo te zijn. Maria is dus genezen. En zij is, om daar dan inderdaad op in te gaan. Zij is, maar ja, die andere vrouwen die hier genoemd worden, denk ik net zo. Zij is een uitbeelding van de heidenen in het algemeen. Die tot bekering zijn gekomen en aan wie het evangelie gepredikt is geworden en aan wie het evangelie toevertrouwd is geworden. Haal je dat hieruit? Boah, boah. Weet ik niet. Maar wat wel merkwaardig is, dat hier wordt gesproken over Maria en over Johanna. En over Susanna. Nou, die laatste, daar, om daar maar mee te beginnen, die laatste weten we niks van. Is verder niks van bekend, van die Susanna. Althans niet voor zover ik weet. En die Johanna, die komen wij nog wel een keer in de Bijbel tegen. En die is de huisvrouw van Gusas, als ik dat zo goed uitspreek. De rentmeester van Herodes. Is wel leuk, want het blijkt, dat denk ik dan altijd als ik dit dan lees. Dan heb je aan de ene kant heb je dus een Maria die heel erg bezeten was. En dan wordt er nog een vrouw geïntroduceerd. Die horen een beetje bij elkaar. En die heeft een hele hoge koninklijke functie. Dan,
daar is dus de vrouw van, hè?
Ja, ja, oké, okay, niet overdrijven.
Gusas, die heeft een hoge functie.
Ja.
En
ja,
zij is zijn huisvrouw. Haar.
Die is op de vrouw is dat dan een hogere?
Ja, dan achter iedere sterke man staat een nog sterke vrouw.
Ja, zo is het maar net. Zo is het maar net. Dus, maar die Johanna, die had dus iets met een koninklijke functie. Die, en er wordt wel gezegd dat die Gusas, dat dat dezelfde is als de koninklijke hoveling uit Johannes hoofdstuk 4. Okay. Weet ik niet. Ik kan het niet controleren. Maar het is een idee wat geopperd is. Het zal. Maar hij heeft iets met koningschap te maken. En dan denk ik inderdaad, hè, dan zit je al te denken aan dat ze een type zijn van de 10 stammen van Israël, waar de gemeente uitgeboren is. En denk ik, ja, je hebt aan de ene kant Maria, zo demonisch als ik weet niet wat. Het heidendom, wat zo demonisch als ik weet niet wat was. En aan de andere kant wordt er gesproken over een bepaald koninklijk deel, of in ieder geval een koninklijke vrouw, die tot geloof komt. En dan heb ik, kan ik allemaal niet bewijzen, maar dan denk ik er onwillekeurig toch aan dat bij die 10 stammen van Israël, dat in het bijzonder aan de eerstgeborenen van de 10 stammen het evangelie gepredikt is geworden. Aan koninklijke, op koninklijk niveau. En dat ook al die koninkrijken die in onze bedeling allemaal de revue gepasseerd hebben, dat ook die koninkrijken die er zo al geweest zijn, zeg maar gewoon binnen West-Europa, Noordwest-Europa, dat het altijd christelijke koningshuizen zijn geweest. Tegenover bijvoorbeeld de Arabische wereld, waarbij je dat absoluut niet hebt. Die zijn niet christelijk. Daar denk ik onwillekeurig aan. Of dat erachter zit, weet ik niet. Dus meer hoef ik er, wil ik er ook niet over zeggen, maar dat denk ik dan. Wat nog wel leuk is, is om even over die Maria en die Johanna, want daar staat nog wat meer over in de Bijbel. Namelijk in Johannes hoofdstuk 20. Zeg ik dat goed? Nou, eens even kijken. Niet helemaal natuurlijk. Maar ja, oké, okay, we hebben het toch opgezocht, dus beginnen we hier maar even. In Johannes hoofdstuk 20, daar vind je de verschijning van de Heere Jezus na zijn opstanding aan Maria Magdalena. Verder kom je Maria Magdalena eigenlijk niet voor in het Nieuwe Testament. maar hier bij zijn opstanding wel. En bij zijn kruisiging ook, want dat wou ik eigenlijk opzoeken. Maar dat is, even kijken.
19 staat ook de kruising. Doe je dat niet? Nee. Van je
afkruising
is het
19.
Ja, ik bedoel vers 25 eigenlijk ook wel een beetje. Jij bedoelt 19 vers 25?
Ja, gewoon hoofdstuk 19. Er staat, dus vanaf vers 17 staat er wel op de kruising.
Ja. En in vers 25 er staat, en bij het kruis van Jezus. Want dat hele gebeuren bij de kruisiging van de Heer Jezus, er wordt soms gesproken over wat voor figuren daar allemaal bij aanwezig waren. Want daar wil ik het inderdaad wel eventjes over hebben. Er staat, en bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, Maria. Ja, 19 vers 25. Ja. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, die heette Maria, en zijn er moeders zuster, dus zijn tante, die bleek er ook te zijn. En Maria, dan heb je er dus al twee. De Maria, de vrouw van Clopas, waarvan men zegt dat het dezelfde is als Cleopas. En Cleopas is een van de twee Emmausgangers. Waar we verder ook niet zoveel van weten hoor, daar gaat het niet om, maar het wordt aan elkaar gekoppeld. En we hebben Maria Magdalena, dus je hebt hier al drie Maria's. Die waren erbij toen de Heere Jezus gekruisigd werd. En in Lucas, even kijken, heb ik dat goed gezegd? Ik denk het wel. Ja, Lucas 23. Ik heb in mijn aantekening vers 55 staan.
Oh, we willen die schriftverwijzing hebben.
Lucas 23, vers 55. Eerst vind je de kruisiging, daarna Jezus dood, staat er keurig boven, hè? Boven vers 33 en vers 44. En daarna vanaf vers 49 de begrafenis. En dan staat er in vers 55. En ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea, volgden na en aanschouwden het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd. En wedergekeerd zijnde bereiden zij specerijen en zalven, en op de Sabbat rusten zij naar het gebod. En daarna hoofdstuk 24 vinden wij de opstanding. En dan wordt er weer gezegd. Ja, vers 10. Maar eerst wordt er gezegd vers 6. Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was. Wordt direct verwezen naar Galilea. De vrouwen uit Galilea. En vers 10 staat. En deze waren Maria, Magdalena en Johanna. En dat is dus diezelfde Johanna die met de Heer Jezus meereisde en hem diende. En Maria, de moeder van Jacobus. Welke dat is, weet ik ook niet, maar ze heten allemaal Maria ondertussen, hè? En de anderen met haar die dit tot de apostelen zeiden. Oké, er was nog weer een andere bij.
Maar was, ik kan me wel voorstellen dat Maria, de moeder van Jacobus, hier de moeder van Jacobus genoemd wordt. Omdat de Heer Jezus inmiddels opgestaan is en niet meer zijn moeder.
Ja. Kan, als het die Jacobus geweest is.
Ja. Ja. Nou ja, als je dat toch het rijtje hebt, van de drie dames, dan is dat, vind ik dat de meest aannemelijke gezet.
Ja. Ja, en dat deze Maria, dat het gewoon de moeder van de Heer Jezus is. Ja. Dat bedoel je te zeggen, hè?
Ja
precies. Ja. Ja. Maar je hebt ook nog de zonen van Zebedeus, dat is toch ook een Jacobus en een Johannes, of zeg ik het nou verkeerd?
Andreas.
Ik weet het niet meer. Maar goed. Maar we komen allemaal Maria's tegen. Daar gaat het maar even om. En wat er expliciet bij staat. Die vind ik wel erg mooi. Dat is even toch hoofdstuk 23 vers 49. En al zijn bekenden stonden van verre. Ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea en zagen dit aan. En zie een man, met name Jozef. Nou hebben we Jozef en Maria, maar het, zijn wel het is een andere Jozef en het is ook een andere Maria. Want dit is niet Jozef de vader van de Heer Jezus, want dit is Jozef. Waarschijnlijk een oom of oud-oom van de Heer Jezus. Een man, met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet medebewilligd in hun raad en handel. En deze Jozef was van Arimathea, een stad der Joden, en die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte. En deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En hij kreeg het ook nog zo gewoon mee. Daar kwam een Jozef naar iemand toe. Die zegt, nou, Pilatus, mag ik het lichaam? En Pilatus zegt, nou, dat is goed, regelt maar.
Ik sta niet bij dat ze een heel rijk man was of zo.
Dat is die ook.
Ja, wel, hè?
Staat er hier niet bij? Nee, staat er hier niet bij. Hij was een rijk man. En vanuit de Bijbel weten wij niet zoveel over deze Jozef van Arimathea. Maar deze Jozef die kon wel zomaar het lichaam van de Heer Jezus opeisen. Dus het is niet zomaar iemand. Sowieso was het niet zomaar iemand, want dat staat in vers 51. Daar staat er, deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel. En in vers 50 staat, hij was een raadsheer. Dat betekent dat hij lid was van het Sanhedrin. Hè? Je had het Joodse, de Joodse overheid, de Joodse hoge raad. Kom je in Handelingen steeds tegen, de Joodse hoge raad. Daar liggen ze steeds meer in de clinch. Petrus en Johannes en al die andere discipelen of apostelen hebben altijd problemen met de Hoge Raad. Ze verbieden Petrus en zo te spreken in de naam van de Heer Jezus. Die Hoge Raad, dat zijn de 70. 70 oudsten zijn dat. 70 volksvertegenwoordigers. Maar, mag je zo noemen, denk ik. Zeg maar een soort Tweede Kamer. Maar dan zat het systeem iets anders in elkaar. Maar het zijn gewoon de 70 die daar zitting houden en die stemmen. Ik ben voor, ik ben tegen, er wordt iets ingebracht en er wordt iets over geoordeeld. En Jozef van Arimathea, die zat in de Joodse Hoge Raad.
Was dat nog een erfenis uit de tijd van Mozes?
Ja, klopt.
Beetje hetzelfde, ja. Ook de ja. 70.
Stel 70 oudste na Mozes. Ja. Dat hoef je niet allemaal alleen te doen. Want de voorzitter van de Hoge Raad was de hoge priester. En ondertussen, want we zijn na Mozes natuurlijk een paar duizend jaar verder. 1600 jaar verder, misschien meer. Hadden ze iets ander systeem, zelfs met twee hoge priesters, wat elkaar afwisselden. Maar dat verhaal is dat, die Joodse hoge raad. En de Jozef van Arimathea, die maakte er onderdeel van uit. En ze hebben ook gestemd over de kruisiging van de Heer Jezus. En je had een deel die voor was, en je had een deel wat tegen was, en je had een deel wat helemaal niet aanwezig was. En Jozef van Arimathea, die heeft nee gestemd. Maar hij was in de minderheid. Maar Jozef wordt genoemd als eerste op het moment dat er staat, en al zijn bekenden stonden van verre. En dan denk ik, als ik dit allemaal lees over Jozef van Arimathea, en over die Maria's die met hem meegegaan zijn uit Galilea. En er wordt gezegd in al zijn bekenden stonden van verre. Dan denk ik, ja, het zijn zijn bekenden en het zijn onze onbekenden. Want wij kennen ze eigenlijk helemaal niet. En er staat ook nog bij, zij stonden van verre. En als er staat, zij stonden van verre of iemand die verre is. Dan is de logische overdrachtelijke betekenis dat het spreekt over de 10 stammen van Israël die verre zijn. Degene die verre zijn, die zijn nabij gebracht. Dat verhaal is dat. Al zijn bekenden stonden van verre. Het gaat over Galilea. Het gaat over die Jozef van Arimathea. Nou, daar zit een hele verhaal aan vast, hè? Van Jozef van Arimathea. Want hij is bijna persoonlijk degene geweest die later het evangelie gepredikt heeft. Nou ja, aan de koninklijke familie. Bijna. Bijna. Van de 10 stammen van Israël. Dus dat verhaal komt toch weer bovendrijven. En we hebben het over die Maria's gehad.
In Matthäus gaat het over Maria Magdalena.
Ja.
En Maria, de moeder van Jacobus en Jozes. En de moeder van de zoon van Zebedeus.
Oh, dat is dus een andere. Matthäus.
27 vers 56.
Maria Magdalena. Ja, dat staat hier, hè, vers 57. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, genaamd Jozef. Dus je hebt Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Jozef.
Dat waren twee broers van de Heer Jezus.
Ja, de Heer Jezus had twee broers die zo heten, inderdaad. Maar de vraag is of het dezelfde is. Dat kan. Ik heb hierbij staan, maar ik weet niet waar mijn eigen aantekening vandaan komt, maar ik heb hierbij staan dat deze Maria, de moeder van Jacobus en Jozef, dezelfde is als Maria Cleopas of Clopas.
Nee, die was ook weer eerder.
Die wij zo straks gezien hebben. Ik weet het niet. En Jozef is gewoon hetzelfde als Jozef. Alleen, dit komt omdat het vanuit het Grieks vertaald is geworden en dan heet hij Jozef. Net als Barnabas, die heette ook Jozef. Maar dat is gewoon Jozef. Er komt een S achter, hè. Wij hebben het over Petrus en Johannes en Jacobus. Allemaal met die S'en erachter. En in Engeland hebben ze het gewoon over
John.
En Piet.
Adam.
Peter. Paul. Ook geen Paulus. Die S, dat is echt zo'n Griekse variant. Ja. Maar als je het over die Maria's hebt, dan blijkt, want het gaat allemaal over zaken die wij helemaal niet zo goed kennen. Wij kennen die vrouwen allemaal niet. Er wordt even wat over gezegd. Maar daarna houdt het ook weer op. Dus je vraagt je af, wat moet je ermee? Nou, een van de dingen die je er misschien mee moet, is dat je je af moet vragen hoe het inderdaad afgelopen is na de opstanding van de Heer Jezus. Wat hebben die mensen allemaal gedaan?
Ja, en dan moet je dus buiten de Bijbel gaan zoeken.
En dan moet je buiten de Bijbel gaan zoeken. En dan kom je dingen tegen als een plaatsnaam in Zuid-Frankrijk. Want daar moest ik aan denken. Een plaatsnaam in Zuid-Frankrijk. Die plaatsnaam heet Le Sainte Marie de la Mer. Oftewel de Heilige Maria's van de Zee. Dat gaat ook over drie Maria's, gaat dat. Die in een bootje de Middellandse Zee zou daar naartoe gekomen zijn en die daar vanuit Zuid-Frankrijk het evangelie gepredikt hebben. In die hele omgeving daar zo. Waar je al die overblijfselen van vindt daar. En ze vieren nog steeds elk jaar, hebben ze een processie, hebben ze een of ander schip met, dan staan er twee Maria's op. Maar dat ding wordt dus eerst in de zee wordt het ding gedragen. En dan staat iedereen daaromheen. En dan wordt hij vanuit de zee wordt hij weer zo naar het land toegedragen. Dat is het ritueel wat men uitvoert.
Heb je dat wel eens echt gezien dan?
Ik ben daar geweest, ja. Okay. Nee, maar dit ritueel niet. Dit ritueel heb ik niet in het echt gezien.
Nee, die heb ik wel op video gezien.
Ja, ja, daar zijn ook video's van, hè? Ja, 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 ja. Maar dat zijn de heilige, dat is plaatsnaam, die plaatsnaam heet gewoon zo, hè? De Heilige Maria's van de Zee. En wie is dat? Oh, dan zegt ze, ja, dat is die Maria Cleopas en dat is die Maria. En die worden gewoon aangewezen alsof zij dat zijn. En voor ons is dat misschien een beetje, dat je denkt van, ja, ja, het zal allemaal wel, het zal allemaal wel. Maar het is wel iets wat van oudsher altijd gewoon overgeleverd is geweest, hè?
Van die verhalen, dat blijft er zo van die
ja,
dus.
Ja.
Ja, weet je, dan zou je bij jezelf in de buurt ook zoiets van, nou weet je nog, van mijn moeder die heeft daar nog, want mijn oma heeft nog met Abel Enstra gevoetbald. Weet je, dat soort dingen. Dat is hoe lang geleden is dat? Misschien 60, 70 jaar geleden?
Ja, ja.
Het gaat dan van vader op zoon?
Ja,
zo.
Dat soort dingen. Ja. Ja. En die verhalen, ja, die spreken mij persoonlijk toch altijd wel erg aan, dat ik denk van, ja, dat is inderdaad het vervolg op wat er gebeurd is in de dagen van de Heer Jezus na zijn dood en opstanding. Hoe de weg van het evangelie gegaan is. Want dat is het thema bijvoorbeeld in Handelingen, de weg, de route van het evangelie. Het gaat uit Jeruzalem naar de heiden. De meest heidense plaats die er was, was Rome, en daar ging het naartoe. Van de Joden naar de heiden. En elke keer op de achtergrond zit erachter inderdaad dat het van de 2 stammen naar de 10 stammen gaat. Dus die Maria's, ik weet trouwens niet of je die Johanna ook nog tegenkomt op dat bootje. Want zij worden met name genoemd, hè? Dat hele verhaal van wie daar aankwamen daar in Zuid-Frankrijk. Daar hebben ze 12 namen bij van mensen die daar aangekomen zijn. Waaronder bijvoorbeeld Restituut, heet die. Of Restitutus. En Restitutus, daarvan wordt gezegd dat het dezelfde is als de blindgeborene. En er is een plaatsje daar in Zuid-Frankrijk dat aan hem gewijd is. Het plaatsje heet gewoon zo, Sint Restituut. Nou ja. En zo heb je veel meer van die verhalen die allemaal gekoppeld zijn aan die mensen die daar gekomen zijn. In dat bootje, in dat schip. Dat verhaal is officieel ook gedocumenteerd. Hè? Dat is niet een legende, dat is ook gewoon officieel gedocumenteerd. Dat Jozef van Arimathea met een gezelschap op de Middellandse Zee gezet is, en dat zij in een schip zonder zeil en zonder riemen, dat zij uiteindelijk daar in Zuid-Frankrijk aangekomen zijn. Hè? Moet ik even graven. Wie schreef dat ook? Baronius schreef dat volgens mij, en dat was weer een Rooms-Katholieke kerkkardinaal was dat. En die schrijft dat in zijn kerkgeschiedenis. Hè? Dus in Rooms-Katholieke kerkgeschiedenis kom jij dit soort verhalen tegen. En de legendes die wij kennen in Zuid-Frankrijk, in Brittannië, die sluiten daar naadloos op aan. En die bevestigen dat verhaal. En bij mij is het zo, als je die dingen één keer een beetje gezien hebt, dan komt dat elke keer weer terug als je over dat soort mensen leest. En denk je, ja, wat moet je ermee? Ja, we zijn in Lucas 8 en je leest daar even wat over een paar vrouwen. That's it. Ja, die dienden hem, die volgden hem. En die hebben een rol van betekenis gespeeld in de geschiedenis. En wat, dat bedacht ik mij net, wat toch wel weer aardig is dan, is dat je dan dit verhaal hebt, of dit wat genoemd wordt in Lucas 8, vers 1, 2 en 3, over die vrouwen die hem dienden, dat verhaal van dat bootje wat daar aankomt, daar in Zuid-Frankrijk, in Le Sainte Marie de la Mer. Je krijgt vanaf vers 4 eigenlijk hetzelfde verhaal. Want dan gaat het over de gelijkenissen. Alleen ik weet het, hier staat het er niet bij. Maar in Matthäus 13, daar staat het er wel bij. Namelijk dat de Heer Jezus van het land ging in het schip. Hij zat op de zee. En vanaf de zee predikte hij naar het land. Krijg je precies hetzelfde plaatje, krijg je hiervoor geschoteld. Of dat toeval is, weet ik niet. Maar ik vind het wel een mooi synoniem.
Ik heb nog een vraag over de Maria met die 7 duivelen die uitgedreven waren. Mm-hmm. Dus in Lucas 11, vers 26, daar kom je ook die 7 duivelen tegen.
Dat is
de enige enige andere verhaal zijn in de Bijbel waar ook 7 duivelen worden genoemd. Dus ik weet niet of zit er een connectie tussen.
Daarvan moet je dan wel eventjes lezen als demonen. Hè?
Demonen inderdaad.
11 vers 26. 26.
Want omdat dat verder komt, dat die 7 demonen die komen verder eigenlijk niet voor in de Bijbel.
Nee.
Zeg maar bij elkaar genoemd dan.
Ja, gaat het niet over dat er eerst 1 demon uitgedreven wordt en dat er daarna 7 terugkomen?
Komen 7 bozer dan hij zelf is, komen teruggaan. En dan gaat het over een mens.
Ja.
Ik weet niet of het dan een man of vrouw is, een mens. Maar wordt volgens mij een beetje in het midden gelaten.
Nou, voor mij gaat het over de
typologische. Het heeft natuurlijk typologische verhaal, maar gewoon.
Maar wat wel leuk is, want dan zoeken we hem nou eens op in Matthäus.
Ja. Staat daar dan een man?
Nee, maar wat wel leuk is, wat is in welk verband het er staat. Matthäus 12, want dat is voor die gelijkenissen aan namelijk.
Ja. 12 is 43.
Ja. En daar staat namelijk, daar zoek ik het ook op, omdat erbij staat waar het een uitbeelding van is.
Mm-hmm.
Dat staat in de laatste woorden van vers 45. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn.
Mm-hmm.
Namelijk dat er een demon uitgedreven wordt, of een boze geest. En dat het huis leeg is. En er komt niks anders voor in de plaats. En daarna, vers 45. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf. En ingegaan zijn, de wonen zij al daar. En het laatste van dezelfde mens wordt erger dan het eerste.
Dus eigenlijk wordt het tegenover elkaar gezet.
Klopt, precies.
Maria Magdalena is ervan bevrijd en leeft uit die vrijheid.
Ja.
En hier zie je dat het dus nog dat eigenlijk het onheil zit te wachten.
Dus tenzij eigenlijk de vraag moet staan, waar zijn die boze geesten van Maria Magdalena gebleven?
Ja.
Die zijn achtergebleven bij het Joodse volk.
Ja.
Ja. En daarna krijg je nog de verwanten van Jezus. Wie is mijn familie? Daar zegt de Heer Jezus ook, kijk maar naar mijn discipelen, dat is mijn familie. Natuurlijke afstamming en natuurlijke familiebanden. Daar, die overruled de Heer Jezus hier gewoon. En hij zegt in vers 50. Zo wie de wil van mijn vader doet, die in de hemel is. Die is mijn broeder, die is mijn zuster en die is mijn moeder. Hij kwam tot het zijne, tot de zijnen, tot zijn familie, tot zijn volk. En zijn volk is zijn familie, maar zijn volk wilde hem niet. Dus keerde hij zich tot een ander volk, wat in principe dan geen familie van hem was, maar die wel familie van hem worden door geloof.
Ja.
En daarna gaat het in Matthäus 13 verder met de gelijkenissen. Nou, die lezen wij dan nog even. En ik lees hem dan toch maar in Lucas. Vanaf vers 4 tot en met vers 15. Als nu een grote schare bijeen vergaderde en zij van alle steden tot hem kwamen, zo zeide hij door gelijkenis. En dat is dus hetzelfde verhaal als in Matthäus. Hij ging in een schip en sprak vanuit het schip naar het land. Een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. En als hij zaaide, viel het ene bij de weg en werd vertreden. En de vogelen des hemels aten dat op. En het andere viel op een steenrots. En opgewassen zijnde is het verdord, omdat het geen vochtigheid had. En het andere viel in het midden van de doornen, en de doornen mede opwassende verstikten hetzelfde. En het andere viel op de goede aarde, en opgewassen zijnde bracht het 100-voudige vrucht voort. Dit zeggende riep hij, wie oren heeft om te horen, die horen. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende, wat mag deze gelijkenis wezen? En hij zeide, u is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk Gods te verstaan, maar tot de anderen spreek ik in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet verstaan. Dit nu is de gelijkenis. Het zaad is het woord Gods. En die bij de weg bezaaid worden, zijn deze die horen. Daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en zalig worden. En die op de steenrots bezaaid worden, zijn deze die, wanneer zij het gehoord hebben, het woord met vreugde ontvangen. En deze hebben geen wortel, die maar voor een tijd geloven en in de tijd der verzoeking wijken zij af. En dat in de doornen valt, zijn deze die gehoord hebben en heengaande verstikt worden door de zorgvuldigheden en rijkdom en wellusten des levens en voldragen geen vrucht. En dat in de goede aarde valt, zijn deze, die het woord gehoord hebbende, hetzelfde in een eerlijk en goed hart bewaren en in volstandigheid vruchten voortbrengen. Want dat is uiteindelijk de bedoeling, dat het in een eerlijk en goed hart bewaard wordt. het woord Gods namelijk. Even een paar inleidende woorden over de gelijkenissen. De gelijkenissen, en daarom ja, zou je ze eigenlijk vanuit Matteüs moeten bespreken, want daar wordt het veel uitgebreider allemaal genoemd. Over de gelijkenissen in de Bijbel. Daar komt echt een soort introductie op de gelijkenissen. Wat is het doel van gelijkenissen en waarom spreekt de Heer in gelijkenissen? Want de algemene traditionele gedachte is dat de Heer Jezus in gelijkenissen spreekt om ons iets duidelijk te maken. En dat is een heel, misschien wel een heel logische gedachte. Want ja, je vertelt altijd iets om iets duidelijk te maken. Althans, zo lijkt het. Maar dat is niet het doel van de gelijkenissen. Het doel van de gelijkenissen is juist om op een verborgen wijze iets duidelijk te maken. Nee, om iets te zeggen wat niet iedereen hoeft te begrijpen. Hij spreekt in gelijkenissen, vers 10 staat het hier ook, hè. U is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk Gods te verstaan. Maar tot de anderen spreek ik in gelijkenissen. Ik spreek in gelijkenissen, want dan snappen ze het allemaal zo goed. Nee, niet. Ik spreek in gelijkenissen opdat zij ziende niet zien en horende niet verstaan. Daarom spreekt hij tot hen in gelijkenissen. Het is abracadabra voor de toehoorder. Het is niet alleen met deze gelijkenissen zo, maar het gaat eigenlijk over alle gelijkenissen. Want alle gelijkenissen spreken, zoals hier in vers 10 staat, spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk Gods. En de verborgenheden van het Koninkrijk Gods, die hebben weer van alles van doen. Met die situatie dat het Koninkrijk Gods in onze dagen wel opgericht is. Dat het wel tot stand gebracht is. Dat er een koning is. Alleen die koning die zei, maar dat was vorige week donderdag. Toen zei hij, ik ga er vandoor. Want het was de hemelvaartsdag. Dus toen ging hij weg. Hij was eigenlijk al 40 dagen daarvoor naar de hemel gegaan, hè. Nadat hij Maria Magdalena gezien had. Want voordat hij Maria Magdalena zag, toen zei de Heer Jezus tegen Maria Magdalena, raak mij niet aan. En dat mocht niet. Maar s'avonds toen zei hij, nou, jullie mogen me nu aanraken. En hij zegt, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Dus toen ging hij al naar de hemel. Toen verborg hij zich al. En dat doet hij nu nog steeds. Hij verbergt zich nu nog steeds. En daar weten de Joden geen raad mee met het feit dat wij het hebben over een Jezus die Messias is, maar die verborgen is in de hemel. Want dan zeggen ze, ja, maar dat is niet de Messias die wij kennen, die wij verwachten. Het is het allemaal net niet. Ze verwachten dit, maar ze krijgen wat anders. Vanuit het Oude Testament hadden ze een bepaalde verwachting, maar die verwachting kwam niet uit. En aan de ene kant, lees je in de hele evangelie, hè? Aan de ene kant wisten ze wel, ergens wisten ze wel dat hij de Messias was. Alleen sommige dingen, ja, hoe kan dat nou dan? Hoezo gaat hij weg? We hebben toch uit de wet gehoord dat hij zal toch in eeuw, als de Messias komt, blijft hij toch in eeuwigheid? Hoe kan dat nou dan? Ik snap er niks van. Of de Heer Jezus die Psalm 110 aanhaalt. En dan, hoe kan het dat David, in Psalm 110, hoe kan het dat David, de Messias, dan moet ik het wel goed zeggen. Hoe noemt David hem dan zijn heren? Hoe kan het nou dat David, als de Messias een zoon van David is, hoe kan het dan zijn dat David de Messias zelf zijn heer noemt? Is de Messias nou lager dan David of is de Messias nou hoger dan David? Nou, dat soort vragen, die stelde de Heer Jezus aan zijn tijdgenoten. Hè? Die komen wij in de Bijbel tegen. Antwoord krijgen we er weer niet op. Wordt niet gezegd. Dan hebben ze een strikvraag voor hem. En dan zegt de Heer Jezus, nou, weet je wat, ik stel jullie ook een vraag. Als jullie nou antwoord geven op mijn vraag, dan geef ik daarna ook antwoord op jullie vraag. En daar komt nooit wat van terecht. Dat is best wel Een beetje komisch. Maar het antwoord is dat de zoon van David ook de zoon van God is. Dat is het thema in Nieuwtestamentische brieven. Die Jezus, die gij gekruisigd hebt, die is gesteld tot Heer en tot Christus, maar die zit nu aan Gods rechterhand in de hemel. En dat hadden ze niet verwacht. Ze hadden verwacht een koning hier op aarde die recht en gerechtigheid zou brengen. Maar dat doet die koning niet. Nee, die koning die gaat, die wordt ook geen koning genoemd. Hij wordt hier een boer genoemd misschien. Een zaaier. En dat is wat de koning nu doet. Hij zaait. En dat, dat gaat allemaal heel geleidelijk. En dat gaat ook in het verborgene. Dat gebeurt allemaal niet niet aan de oppervlakte. Maar hij zaait. En er gebeurt van alles met datgene wat hij nou zaait.
Lukraak
ook nog, ja. Te pas en te onpas.
Gericht gooien. Nee. Echt overal.
Te pas en te onpas, ja.
Ja. Het is een beetje zonde van het zaad.
Ja. Als je toch geen goede aarde hebt.
Maar ja, dat weet je nog, ja.
Dat weet je toch niet, hè?
Nee.
Maar dat maakt het niet uit.
Hadden we toch vroeger ook een liedje of lied over ons koor? Saai het zaad overal.
De wereld rond.
Ja,
saai het zaad.
De wereld rond.
Saai het zaad in goede grond. Maar ja, hoe doe je dat, hè? Saai het zaad in goede grond. Vraag niet wie het oogsten zal of zo. Maar saai het altijd overal.
Maar het is ook niet... Het is ook geen verspild zaad, want iedere keer als het woord van God gepredikt wordt, is dat tot eer en heerlijkheid van hem.
Ja.
Dus waar het ook terechtkomt, het is altijd tot eer en heerlijkheid van hem.
Het zal ook niet ledig terugvieren, toch?
Nee.
Ja, want...
nee, precies. Ja. Maar goed, na de pauze gaan we het daar verder over hebben. De gelijkenis van het zaad... Nou ja, zoals gezegd, de gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het koninkrijk Gods. En deze gelijkenis, ja, eigenlijk moet je toch Matthäus 13 maar eens naast leggen, hè. Dat doen we dan toch nog maar even.
Wat zijn de verborgenheden Gods?
Omdat daar ook Jesaja nog weer aangehaald wordt. In vers 10 van Matthäus 13. En de discipelen tot hem komende zeiden tot hem: waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordende zeide tot hen: omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Maar dien is het niet gegeven. En dien, dat is... in het algemeen het Joodse volk. Want wie heeft, die zal gegeven worden. En hij zal overvloediglijk hebben. Maar wie niet heeft, van die zal genomen worden ook dat hij heeft. Of over dat wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen. Opdat, of omdat, zoals er staat. Zij ziende niet zien en horende niet horen en ook niet verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld. Die zegt: met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan. En ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Jesaja had het namelijk geprofeteerd. Dat er ooit een tijd zou zijn waarin het Joodse volk ongelovig zou zijn. En dat wordt hier vervuld... op een beetje bijzondere wijze. Want er wordt hier wel wat gepredikt, maar er wordt bewust op een cryptische manier iets gepredikt. Zodat de profetie van Jesaja in vervulling gaat. Van: met het gehoor zult gij horen, maar ik versta er helemaal niks van. Weet je wat, ik ga zo spreken dat toch geen mens het snapt, zeg maar.
Cryptisch.
Ja. Ik heb dat... Ik moet ook direct denken aan het hele gebeuren met het spreken in tongen. Hè? Want dat is precies hetzelfde. En dat is precies hetzelfde teken. Ook precies dezelfde bedoeling. Hè?
Ja, toen snapten ze het wel. Die zijn gesproken over de grote daden Gods. Alleen het was zo vreemd dat het uit een andere tong kwam.
Precies, en ze begrepen het wel. Wat wel weer bijzonder is, daar is er weer helemaal geen uitlegger bij in Handelingen hoofdstuk 2. En later, als het in de evangelie of in de brieven overgaat, dan wordt er steeds gesproken dat een uitlegger ook weer bij moet zijn.
Corinthus.
Ja. In de gemeente van Corinthe. Ja. Die uitlegger heb je in Handelingen 2 helemaal niet, maar ze verstaan het allemaal.
Nou ja, toen spraken ze ook in de talen van al die verschillende
aanwezigen.
Ja. Er is altijd nog een discussie over van waar het wonder hem nou in zit. Zit het wonder nou in de hoorders of zit het wonder nou in degene die het uitspreekt, zeg maar. Nou, maar goed, daar gaan we nu niet op in, want dat...
Nou, dan was toch degene die uitspreken, want dan staat er bij. Hoe kan dat nou, dat zulke eenvoudige mensen...
Ja, maar dan staat er weer, wij horen hen spreken in deze talen. En dan komt een hele rij aan talen.
Ja, maar hoe kan het dat zulke eenvoudige mensen zo'n hele rij met talen kunnen
spreken? Ja, precies. Dus blijkbaar werden al die verschillende talen door die verschillende mensen allemaal gesproken. Ja, precies.
En werd er nog ook in het Joods gesproken? Als ze al die andere talen wel spraken.
Ja, want er staat, volgens mij staat erbij dat het Joods staat... Nee, staat het erbij... En kijk naar Handelingen 2. Staat er niet bij? Joden en Jodengenoten of niet?
Het leuke is dat ze beginnen met de parten.
Ja.
En hoe horen wij hen ontiegelijk in onze eigen taal in welke wij geboren zijn?
Ja. Vers 8 van Handelingen 2. En dan vers 9 inderdaad. De parten en de meders, Elamieten... En dan komt het heel rijtje. Judea wordt genoemd. Ja. Frigië, Pamphylië, Egypte en de delen van Libië. Het welk bij Cyrene ligt. En uitlandse Romeinen. En beiden Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Zij spraken dus in andere talen. In de talen van die landen wat daar allemaal genoemd wordt. Joods wordt daar blijkbaar ook onder verstaan. Joods en Jodengenoten.
Ja.
Ja. Maar wat spreekt een Jood? Die spreekt ook geen Joods. Dat noemden ze geen Joods. Dat heette Aramees. Tja. Weten we toch niet helemaal precies, denk ik hoor. Maar het gaat er maar om dat het Galileërs waren. Die spraken in de talen... der heidenen. En dat werd dus niet... Dat werd hier wel verstaan, maar dat werd verstaan in de buitenlandse taal. In de talen der heidenen, eenvoudig gezegd. En hier in de evangelie, of in de, met de gelijkenissen gaat het erover dat... aan de Joden gepredikt wordt, maar dat ze het niet begrijpen. En dat is precies hetzelfde als wat er staat over dat spreken in tongen. Dan zoek ik dat toch maar even op. Dat is in 1 Korinthe hoofdstuk 14. Ik ga niet het hele hoofdstuk natuurlijk bij langs over dat spreken in tongen. Ik lees bewust even vers 9 van 1 Korinthe 14. Alzo ook gijlieden, indien gij niet door de taal een duidelijke reden geeft, hoe zal verstaan worden hetgeen gesproken wordt? Want gij zult zijn als die in de lucht spreekt. Oftewel, als je in talen spreekt of in tongen, whatever it may be, als het niet duidelijk is en degene die je naar luistert die verstaat het niet, dan spreek je in de lucht. Dat is, daar heb je niks aan. Hooguit kan je nog zeggen dat hij zichzelf opbouwt of zo, hè? Dat staat er dan wel. Maar goed, voor de ander is het niet stichtelijk, wordt het duidelijk gezegd.
Als je vers 22 leest.
Ja, dat is het volgende wat ik wil lezen inderdaad. Eerst vers 21, daar staat in de wet, dat in de wet is geschreven. Ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken. En ook al zo zullen ze mij niet horen, zegt de Heere. Zo dan, en je weet het, als er staat zo dan heb je een conclusie te pakken van het voorafgaande. Dan heb je een slotsom. Zo dan, de talen, die vreemde talen, van dat gekke spreken in tongen, die zijn tot een teken. Dus het gaat nog niet eens zozeer om de inhoud, maar het gaat om het feit dat het een teken is. Want wat voor nut heeft het gehad dat het daar in Handelingen 1 of Handelingen 2 gebeurde? Ja, het was een leuk trucje. Maar, ja. Die vreemde talen die zijn een teken, niet voor degene die geloven, maar voor de ongelovigen. En de profetie niet voor de ongelovigen, maar voor degene die geloven. Maar we beperken ons even tot de talen. De talen of het spreken in tongen zijn een teken, niet voor degene die geloven, maar voor de ongelovigen. En als je vraagt welke ongelovigen specifiek, dan is het antwoord dat het specifiek slaat op het Joodse volk.
Ja, dit volk.
Precies, vers 21.
Ja.
Want het is aangehaald ook uit Jesaja 28. En dat van Matthäus 13 was aangehaald uit Jesaja hoofdstuk 6, denk ik.
Ja.
Maar daar staan diezelfde dingen, hè? Ik zal spreken, maar ze zullen mij niet horen. En in Matthäus 13, dan wel in Jesaja 6 staat, met het gehoor zult gij horen, maar je zult er niks van verstaan. Want het hart deze volk is dik geworden en zij hebben met de oren zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen. En met het hart, want daar gaat het uiteindelijk om, want die ogen en die oren, dat zijn
ingangen
naar ons hart toe. Niet met kabeltjes of zo. Fysiek werkt dat waarschijnlijk niet helemaal zo. Althans heb ik niet zoveel verstand van, maar ik weet niet, als je een kwartje erin gooit, zo komt hij dan in je hart uit? Nee, denk ik niet. Maar je snapt wat ik bedoel, het zijn ingangen van ons binnenste, van wie we zijn, van ons hart. Onze zintuig, ja. Ja. En ons hart zou genezen worden. Wij zouden genezen worden. En dat gaat via datgene wat wij zien of wat wij horen. Of voelen of tasten of wel, wat voor zintuigen en dan maar weer. Maar door middel van het woord van God wat in ons geplant wordt. En van het Joodse volk wordt gezegd, ja, zij hadden het woord van God, zij hadden de Bijbel, maar het heeft bij hun niet zoveel nut gebracht. En dat is waar die gelijkenissen voor zijn, want hij spreekt die gelijkenissen tot dat ongelovige volk. En de uitleg van de gelijkenissen, die is specifiek naar de discipelen toe, hè? Dat lees je in zowel Matthäus als in Lucas. Gaan we eerst maar even naar Lucas. Ik hou mijn hand nog even bij Matthäus. Maar in Lucas, in Lucas staat in vers 9, zijn discipelen vragen hem zeggende, wat mag deze gelijkenis wezen? En hij zegt, nou, u is het gegeven om het te verstaan, maar tot de anderen spreek ik in gelijkenissen. En in Matthäus 13, daar staat, nadat zij hem gevraagd hebben van, waarom spreek gij tot hen door gelijkenissen? Niet waarom spreek gij tot hen door gelijkenissen, maar waarom spreek gij tot hen tot gelijkenissen? En de uitleg ervan, die komt in Matthäus 13, vers 18. Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Of van het zaad. Gelijkenis van het zaad. En daarna wordt die uitgelegd. En in vers 36, wacht even hoor. En dan vers 36 ook. Toen nu Jezus de scharen van zich gelaten hadden, ging hij naar huis. En de discipelen kwamen tot hem zeggende: nou, verklaar ons de gelijkenis van het onkruid en van het, des akkers. En dan komt de uitleg.
Ja, wat wil je precies zeggen, vragen? Van dat hij eerst doet die gelijkenis en dan is de meute weg en dan legt hij het uit.
En dan legt hij het uit, ja. Vers 34 ook nog van Matthäus. Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet. En de algemene gedachte is dat het verborgenheden zijn. Ja, dingen die verborgen zijn vanaf de grondlegging of de nederwerping der wereld. En het gaat dus specifiek over dingen die in onze bedeling zijn toepassing hebben. Niet alleen in onze bedeling, maar laat ik het zo zeggen, in de tijd dat de Heer afwezig is en een onzichtbaar werk doet in deze wereld. Want officieel is dat ook nog een stukje van de volgende bedeling, totdat pas de Heer zijn definitieve plaats op de troon ingenomen heeft bij het begin van de 1000 jaren. Dan is officieel, zo heet het volgens mij in Openbaring, dan is de verborgenheid vervuld. Ja. Maar tot die tijd leven wij in de dagen van verborgenheid.
Dus 16 volgens mij.
Openbaring 16? Ja, dat is ook een mooie uitdrukking daar inderdaad.
Dacht ik dat.
Onderzoekende op welke en hoedanige tijd de geest van Christus die in hem was,
ja,
beduiden en tevoren getuigen.
Ja.
Het lijden dat op Christus komen zou in de heerlijkheid.
Ja. Daarna. Ja. Ja. Ja, dat is altijd zo als je met die profetieën in het Oude Testament, als je ze leest, waar gaat het over? Welke tijd? Welk volk? Ja. Ja. En dan vind je dus in de evangelie vind je een bepaalde toepassing, hè, van die gelijkenissen. En je vindt in Handelingen vind je die toepassing van het spreken in tongen. Maar beide spreken eigenlijk over het grotere geheel van onze dagen, waarin het werkelijk vervuld wordt. Dat zij ziende niet zien en horende niet bemerken en dat ze in een diepe slaap gesukkeld zijn. Maar zo noemt Paulus dat dan weer in Romeinen 9 of in Romeinen 10. En dat zij als Joods volk, het volk wat van oudsher het woord Gods gekregen had, gewoon door de loop der eeuwen heen, hè, zij waren in die zin het uitverkoren volk, omdat zij het woord van God hadden. Maar zij zijn degene die het niet geloofd hebben. En tot op de dag van vandaag is het volk als volk, ja, ongelovig en gelooft het niet in de Heer Jezus als hun Messias, hoewel die uit hun Bijbel komt, geloven ze niet in hem. En de Joden, het is bekend dat bij de Joden ook bewust dat hele Nieuwe Testament, dat is gevaarlijk, daar mogen ze niet aankomen, dat wordt bij ze weggehouden. En de mensen die dat, ja, tegenwoordig heb je internet en dan is alles wel te vinden, maar mensen die toch eens een keer zo'n ding in de handen kregen, die, ja, er zijn mensen die zijn naar het eerste vers waren ze al om, in Matthäus hoofdstuk 1 vers 1. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Hey, dat kon wel eens de Messias zijn. Nou ja, dat bleek ook zo te zijn. Maar Joden die, ja, als je dat voorstelt, iemand die zo opgegroeid is met bepaalde echt specifiek oud-testamentische Joodse ideeën, ook Joodse ideeën over de Messias. Hè, dus maar één kant van het verhaal. En als je dan het Nieuwe Testament ernaast legt, ja, dan vallen de schellen op een gegeven moment van je ogen af. En dan denk je, ja, dit is de Messias waar wij het altijd over hebben. Het ziet er soms een beetje vreemd uit. Maar dan leer ik dan nog wel hoe dat nou precies zit. Als Jood zijnde. Nou, Lucas 8 vers 4. Als nu een grote schare vergaderde en zij van alle steden tot hem kwamen, zo zeide hij door gelijkenis: een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. En als hij zaaide, viel het ene bij de weg en werd vertreden en de vogelen des hemels aten het op. Nou, de uitleg staat er gewoon bij, hè? Vers 12. die bij de weg bezaaid worden, zijn deze die horen, maar daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en zalig worden. En er zit uiteraard een bepaalde praktische toepassing in voor ons natuurlijk, hè? Dat wij, en dat is het laatste vers ook, hè, vers 15... dat wij altijd een eerlijk en een goed hart zouden hebben om dat woord van God daarin te bewaren en daar naar te leven en dus vrucht voor te brengen. Alleen ik denk, misschien is het niet zo hoor, maar ik denk dat die toepassing zo algemeen bekend is. Dat we misschien wel eens vergeten waar het werkelijk over gaat. Want een van de bijzonderheden, dat probeerde ik voor de pauze ook al te zeggen, als je kijkt naar naar die hele gelijkenis, dan wij zijn er misschien met de paplepel is ons dat misschien ingegoten, die gelijkenissen. En dan denk je, oh ja, 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 precies, ik weet waar het over gaat, ik weet waar het over gaat. Alleen, het bijzondere is dat de Heer Jezus die zaaier is en dat hij dus niet die koning is die iets oordeel. Dat is eigenlijk het meest opvallende. Alleen voor ons zo vanzelfsprekend. Dit gaat dan, zeggen wij, dit gaat bijvoorbeeld over evangeliseren. Je kan zelfs nog toepassingen bedenken. Hè? Zoals wij in zo'n lied ook gezongen hebben bij een koor. Over dat wij ook zouden zaaien en de wereld ingaan om het zaad te zaaien. En het maakt niet uit waar, maar hè, verspreid het woord. Prima, is ook goed, is ook mooi. Alleen je zou ook begrijpen dat dit dus de tijd is, dit bespreekt de tijd, waarin dat dus gewoon gebeurt. Niet eens zozeer als een opdracht of zo, maar gewoon als vaststelling van het feit. Dat is een beschrijving van onze afgelopen 2000 jaar, dat het woord altijd maar overal is dat maar gepredikt. Gewoon links en rechts is overal is dat zaad wel terechtgekomen. En gebeurt het onder dwang? Nee. Werden mensen verplicht? Nou ja, dat werd in de geschiedenis wel eens verplicht om tot geloof te komen. Dat soort praktijken zijn er wel geweest. Ja, ja weet ik. Ja. Maar, helaas, helaas. Maar het werkelijke, de werkelijke boodschap van het evangelie, de boodschap van genade, dat een ieder die tot hem komt eeuwig leven kan ontvangen. Die boodschap, ja, die is de afgelopen 2000 jaar overal en nergens gepredikt geworden. En dit is zoals het ging. Dat het, nou ja, je zou zeggen in 9 van de 10 gevallen in verkeerde aarde viel, maar in dit geval is het 3 van de 4 keer, als ik goed geteld heb, 3 van de 4 keer valt het verkeerd. En die oorzaken, ja, ja, die worden inderdaad ook genoemd. Maar er zit een stukje vrijblijvendheid in. Het spreekt van genade. Spreekt niet van oordeel. Spreekt niet van koningschap. In andere gelijkenissen trouwens wel. Maar dat ziet ook op de voleinding van het hele gebeuren. Maar dat heb je ook in die gelijkenis van ik weet niet eens of die ook komt hierna volgens mij. Niet. Nee, want er komen verder geen gelijkenissen in. Maar dat heb je ook in die gelijkenis van het die goede tarwe en die nep tarwe. Had je ook van die 2 verschillende soorten tarwe. Oh, laat maar, zegt de Heer. Laat maar gewoon, laat ze gang maar gaan.
Ja, laat dat maar opkomen samen.
En dat komt later ooit wel eens een keer dat daar
scheiding
gemaakt wordt. Ja. Doe daar maar niet te veel aan. Dat is ook genade. Laat het maar. En dat zit in
dat
deze.
Dat moet je tijd wel leren, noem je dat?
Of was dat niet de tarwe en onkruid dat
zaaide? Ja, tarwe en onkruid, maar ja. Volgens mij was dat onkruid. Oh, de tarwe werd gezaaid en toen kwam de duivel tussendoor en die zaaide toen onkruid. Ja. En dat schijnt een soort neptarwe te zijn, hè?
Dat is cizanion en dat is wilde tarwe.
Wilde tarwe.
Het verschil tussen wilde tarwe en gewone tarwe is dat het een wel vrucht voortbrengt en de ander niet.
Ja.
Ja,
en gaat hier natuurlijk ook om, want al die al dat zaad dat gezaaid is, heeft wel bekering met zich meegebracht.
Ja.
Maar niet bij iedereen vrucht. Nee. Het gaat wel, in alle gevallen gaat het over gelovigen. Maar niet alle gelovigen brengen vrucht voort. En daar gaat het nou juist om. Dat je het voortbrengt.
Dat daar los
Ja, klopt. Als je het inderdaad heel specifiek zegt, dan gaat het eigenlijk alleen maar over gelovigen. Want het gaat alleen maar over mensen die toch eerst het zaad aannemen. Dat heb je ook met die...
Je hebt ook dat helemaal langs de kant van de weg komt. En dat helemaal nemen ze op de rots.
Ja, maar het verdort zijn dat toch?
Ja, dat het...
Langs de weg, het was de trap. En de vogels in de lucht aten het op.
Ja.
Maar dat dan...
Ja, of dat...
Degenen die het echt aanwijzen.
Ja.
Nee, dat zijn degenen die tot geloof komen zijn. Maar dan worden ze verzocht, zeg maar, door de Satan. Want de vogel des hemels is natuurlijk gewoon een beeld van de... van de Satan en zijn personeel. En dus die zijn niet... Die hebben geen standvastig geloof. Hoewel ze tot geloof gekomen zijn.
Ja, maar...
Vers 12 staat... Opdat zij niet zouden geloven en zalig worden.
Maar dat is dan het doel van het wegnemen van het woord.
Ja, precies.
Ja, maar dan is dat toch dus al voordat ze tot geloof komen?
Ja.
Nee, ik lees het als volgt. Dat die duivel die komt, die neemt het woord weg... met als doel dat ze niet zouden geloven en zalig worden. Nou hebben ze ooit wel eens geloofd. Daar heeft hij weggenomen, lijkt mij... En daardoor worden ze nog niet zalig.
Ja,
en zalig worden betekent niet dat ze niet wedergeboren zijn, maar dat ze geen vrucht voortbrengen, want dat staat in de laatste vers.
En de volgende van die steenros, wie jij zei, Daniel. En dat steenros, dat is vers 6 is dat, ontlopt. Het verdort, omdat het geen vochtigheid had. Dus dat is weer die parallel met vers 13. Daar komt het op, maar het heeft geen wortels. Dus dat is dus juist dat niet dat het heel oppervlakkig is, denk ik. Dat er geen vaste grond kent.
Maar ik snap wel wat Daniel bedoelt. Want eerst staat er inderdaad dat eerste zaad, dat valt gewoon bij de weg. Dat wordt vertreden. Dus het lijkt niet te ontkiemen.
Ja,
maar,
niet op te komen.
Maar in de uitleg staat er dan toch wel weer van... Ja. Vers 12, de duivel komt en neemt het uit hun hart weg.
Ja.
Dus is het daar toch ooit eens een keer binnengekomen.
Ja, klopt.
Nou, als je de parallel met Matthäus, waar we net gelezen hebben... Daar staat vertreden, staat daar niet bij. Dat heb ik net opgelet.
Er staat alleen dat het
door die vogels
weggenomen wordt. Ja.
Maar ik vind het ook wel mooi dat kruid en onkruid samen op mogen groeien. Dat het niet, zoals de islam doet, het mag samen opgroeien. Dat vind ik wel
dat is ook zo. Ja, maar dat is ook zo inderdaad. Ja. Het is niet aan ons om daar iets mee te doen.
Ja.
Dat is ook niet zozeer onze... niet op een oordelende manier. Als je kijkt hoe het vanuit de islam geleerd wordt inderdaad. Zo van, dit is ons gebied en dan moeten wij uitbreiden. En ze hebben speciale termen voor gelovigen en ongelovigen. En op een bepaalde manier moet het allemaal zo geregeld worden... dat het hele gebeuren zich allemaal uitbreidt. En een christen die zich hier te midden van deze wereld begeeft... Die is misschien een lampje of een kaars of zoiets. En waar mogelijk verspreidt hij wat. Maar zo niet, dan niet. En wordt het niet geaccepteerd, dan wordt het niet geaccepteerd. En dat groeit samen op inderdaad, ja.
Maar is kenmerkend voor deze dagen.
Ja.
Want in de toekomst zal het net zo gaan als bij de islam.
Dat is waar.
Ja, dat is waar.
Ja. Alleen, dat zal op rechtvaardige grond gebeuren.
Er staat trouwens in Matthäus 13 vers 19, staat het over die langs de kant van de weg. Dus als iemand het woord van het koninkrijk hoort en hem niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was.
Mm-hmm.
Dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is.
Mm-hmm.
Maar begrijpen, is dat
dus hij hoort het wel, begrijpen? Maar...
Ja, hij verstaat het niet. Bij mij staat hij verstaat het niet. Ja. Ja.
Ja, maar dat kan dus ook weer zijn, hij gelooft het niet.
Ja. Ja.
Ja, of...
Er zit nog een generatie
in. Het is in ieder geval niet iemand die het gelijk afwijst dan.
Nee.
Hij heeft er dan wel de moeite voor genomen om naar te luisteren, maar daar houdt het ook wel mee op.
Daar houdt het inderdaad wel op, ja.
Als je horen, als luisteren...
Zoiets.
Kenmerkt, want horen is in de Bijbel meestal gehoor geven aan.
Ja. Maar... Weet je wat, in die stukjes is ook zo'n opbouw in. Het begint met echt helemaal niks. Dan heb je iets van, dat is wel wat, maar dat verdort dan weer. En dan die derde... Die derde is dan met die doornen. En die vierde is dan dat het goede jaar. Dus het is een soort van opbouw zit daar weer.
Ja. Ja, wat is horen dan? Hè? Ja. Is het iemand die het ook echt
gerekend
even aangenomen heeft?
Gezien naar de rest van, van de gerekenis.
Ja. Is het wel even aangenomen geweest en geaccepteerd geweest? Ja.
Anders heeft het horen, anders luisteren. Kinderen horen dan, maar ze luisteren.
Is dat zo, jongens?
Overachtig.
Ja, absoluut.
Ze doen er niks mee.
Maar ook helemaal niets.
Nee, dat is niet nu naar
jullie
toe, maar in het algemeen.
Ja, maar in het bijzonder even.
En jouw moeder is ook ooit kind geweest, oh Michael, dus.
Ja.
Maar dat is dus wat die zaaier doet. Die zaait het zaad gewoon over de hele wereld. Maar ook als je het iets smaller inderdaad neemt, dan gaat het. Datgene wat bij gelovigen terechtgekomen is, dat daar ook maar een beperkt deel weer van is wat wel volle wasdom geeft. En dat is een beetje te vergelijken met die gelijkenis over dat zuurdezen. Over een vrouw had 3 maten fijn meel en die stopte wat zuurdesem in dat meel en dat verzuurde het gehele deeg. En dat deeg werd groter en groter en het leek van alles, leek allemaal heel mooi. Maar uiteindelijk was het allemaal niet zoveel. En er wordt ook over gezegd, eigenlijk wordt een beetje gezegd, dat is ook de kerk, dat is ook de gemeente, dat zijn ook de christenen. En dat is ook met die
boom.
Mosterdzaadje.
Ja.
Ja. Die doorschiet. Ja. Ik weet nog dat ik dat. Het is toch gek dat je. Dat de traditionele uitleg daar. Want de traditionele uitleg daarover is. Het gaat allemaal helemaal goed. En ik weet nog dat ik inderdaad leerde van. Dat gaat helemaal niet goed, want dat schiet door. Wist ik veel nooit. Planten en zo kunnen ook doorschieten. Later heb ik eens een keer geprobeerd om sla te gaan verbouwen. Nou, dat schijnt heel makkelijk te zijn, maar voor mij niet. Zelfs dat schoot door inderdaad.
Dat is ook een boom gewoon.
Nou, dat dan nog net niet. Ja. Maar dat kan ook met sla ook. Hè. Dan wordt het allemaal. Dat is niet. Dan kan je het niet meer goed eten, zeg maar. En dus met een mosterdzaadje ook. Het zou eigenlijk een struikje, plantje moeten zijn. En dat schiet door en het wordt een boom. Dat is helemaal niet positief en het wordt altijd positief uitgelegd. Terwijl het.
En de vogel des hemels nestelen zich.
In zijn takken. Nou, als je weet wat vogelen des hemels zijn. Ja, dan,
dat krijgt ook een goede uitleg. Hè? Dat zijn de zwakkere broeders en zussen die bescherming krijgen van de kerk en dat soort dingen.
Oh ja? Ja.
Wat er ook mooi ingevuld is. Een hele mooie roze kleur plaatje. Ja. Een hele grote roze zonnebloem.
Ja, maar dan is er ook die verhaal.
Vogel des hemels
van
de
paus.
Ja, dan zeg
je
het ook. Ja, ja. Ja, dit wordt ook positief uitgelegd dat het allemaal. Ja, het zuurdesem is niet positief in de Bijbel.
Het kan ook de Heer zijn.
Ja, ja. En natuurlijk zijn sommige dingen wel positief en negatief uit te leggen. Ik bedoel, vogelen des hemels wordt ook wel eens neutraal over gesproken in de Bijbel. Zo van, nou kijk maar eens naar de vogels des hemels, die maakt zich nergens druk om. Dus er wordt ook wel eens neutraal of positief over gesproken. Maar,
In Ezekiel roept de Heer alle vogels om van zijn offer te eten. Dat hij bereid heeft op de bergen Israël.
Ja.
En die zijn bereiken de gelijkenis hun doel nog steeds wel.
Ja.
Dat niet begrepen.
Dat blijkt ook nog wel, ja. Dat is wel heel bijzonder. Want, maar dat wou ik zeggen. Ik weet nog dat ik dat een keer bij een bijbelstudieclub of groepje bij elkaar. En toen vertelde ik er ook zo over dat doorschieten en zo. En toen was het direct iemand zei, dat klopt. En ik had helemaal geen verstand van, maar dan heb je wat gehoord. Dan breng je het wat naar voren, weet je wel. En toen was er ook direct iemand die zei, dat klopt, dat kan inderdaad. En dan schiet het zijn doel voorbij, zeg maar. Werd direct bevestigd en toen dacht ik van, oké.
Maar ik heb het andersom gehad, dat ik dat ook een keer over sprak. En toen na de dienst kwam iemand naar me toe met zijn iPad en die had ik mijn mosterdboom opgezocht. En zie je wel, die kunnen hartstikke groot worden en het was dan een mosterdboom in Brazilië of zo.
Ja,
maar,
dat is een uitzondering, hè?
Maar goed, die moest er helemaal niks van hebben.
Oké.
Ja, ik ken het. Ik heb die foto's ook wel eens gezien.
Ja.
Ja, dan denk ik van.
Word je daar direct mee aan de oren geslagen?
Ja.
Ja.
Ja. Ja, en waarom dan ook, hè? Ja. Ja. Nou ja, goed. Yes. We gaan afsluiten.
Ja, kun je die vers 14 nog eventjes, wat houdt dat allemaal
precies? Ja, zeker. Ja. Die in de doornen valt, die gehoord hebben en heengaande, verstikt worden door de zorgvuldigheden en rijkdoms en wellusten des levens en voldragen geen vrucht. Datgene waar ook in het Nieuw Testament wel over gesproken wordt, dat rijkdom en werelds geluk.
Gewoon een beetje de dagelijkse dingen heb ik in het
idee. Dat. Ja.
Wereldse zaken.
Trekken van de wereld.
Ja.
Ja.
Doornen.
Ja.
Wet.
Ja.
Ja. En er wordt hier in algemene termen ook over gesproken. Net als rijkdom wordt er gesproken. Kijk, rijkdom op zich is natuurlijk geen probleem. Maar er wordt wel gezegd, degene die rijk willen zijn in deze wereld. Hè, als je van alles nog wat wil bereiken. Ja. Ja.
Ik denk dat wel eens, vooral wat op die doorn inderdaad. Wat Paard ook zei, dat het over de wet gaat. Dat een beetje de wettische kant van het geloof is. Die mensen daardoor ook geen vrucht krijgen. Zeg
maar. Ja, maar je ziet vaak dat wet juist samengaat met mensen die niet zoveel moeten hebben van wellusten des levens. Dat wordt juist altijd heel... Ja, precies, dat was vrij Calvinistisch. Ja. En rijkdom en wellusten des levens...
Maar dat gaat niet samen met wet, nee.
Nee, dat gaat niet zozeer samen, want de wet is er meestal op gericht om zo weinig mogelijk plezier te hebben.
Ja, ja.
Dus ja, dat wellusten des levens... alsof wij niet van het leven mogen genieten. Jazeker wel. Dat was wel de bedoeling. Dat we ervan zouden genieten. Maar de vraag is inderdaad. Waar stel je uiteindelijk je hoop op? En in welk bewustzijn leef je? Want het gevaar is dat de christelijke prediking weer verzuilt in dat wij niet rijk mogen zijn. En geen wellusten des levens mogen hebben. Alsof dat helemaal verboden zou zijn.
Ja. Hutje op de hei, oogklem op.
Ja, alsof je in een klooster moet gaan of zo.
Ja.
Helemaal niet. Dat zij verre, zou Paulus zeggen. Ja. Nee, helemaal niet. Want natuurlijk zouden wij genieten van alle dingen die ons geschonken worden. Alleen, als je alleen daar je vertrouwen op stelt. Ja, dat gaat echt voorbij.
Ja.
En dan mag je er ook voor een tijd van genieten, dat is prima. Dan moet je ook zorgen dat je ervan geniet. Moet je niet zo'n schuren gaan bouwen en denken van dat geniet ik later van. Nee, dan moet je dat ook direct. Ja. Moet je goed van genieten. Ja. Maar word je zelfs over ter verantwoording geroepen of je ervan genoten hebt. Ja, daar moet je verantwoording voor afleggen. Het schiet van alles door mee. maar dat kan heel goed, maar het gaat erom dat je daar niet je uiteindelijke vertrouwen op stelt. En dat het niet het hoofddoel, de hoofdzaak in je leven is.
Wordt meegenomen.
Ja. Ja. We danken de Heer voor alles. En wat er wel is, daar zijn we blij mee. En als het er dan niet is, ja, dan leren we daar ook weer mee omgaan. En zo leren wij elke dag weer. Yes. Daar wou ik het bij laten voor vanavond.